Maar voor we een stukje gaan lezen, wil ik u eerst een vraag stellen. Wie van jullie kent het sprookje van Hans Christian Andersen, De Nieuwe Kleren van de Keizer? Ah, toch enkele. Voor degenen die het niet kennen, het sprookje gaat eigenlijk over een keizer die zich laat overtuigen door twee bedriegers. En die bedriegers die beweren dat zij voor de keizer prachtige nieuwe kleren kunnen vervaardigen uit een stof die alleen zichtbaar is door kenners en bekwame mensen. Wie deze prachtige stof niet ziet, die is onbekwaam en zijn plaats als dienaar van de keizer niet waardig. Nu, de koning die ziet dat wel zitten in zo'n stel nieuwe kleren, want dat onderscheidt hem uiteindelijk van alle mensen die onwaardig zijn. En daarbij kan hij uiteindelijk ook nog gaan onderscheiden wie dat wijs is in zijn entourage en wie dat werkelijk zijn functie waardig is in de keizerlijke hofhouding. Nu, uiteindelijk gaat het zo dat die keizer zich letterlijk en figuurlijk laat uitkleden door die twee bedriegers. En hij staat daar te pronken in zijn blootje, ervan overtuigd dat hij nieuwe kleren heeft die hem als gegoten zitten en zo mooi zijn. Hij staat zich daar te spiegelen in zijn blootje. Die koning, of die keizer beter gezegd, die lijkt wel compleet betoverd, verward dat hij niet in de gaten heeft dat wat hij nu gelooft letterlijk niets meer om het lijf geeft. En je vraagt je af, als je dat sprookje hoort, wat zou er eigenlijk moeten gebeuren om die keizer nu van het tegendeel te overtuigen? Moet je hem eens goed door elkaar schudden? Nu, de reden waarom dat ik u dat sprookje van morgen vertel, is omdat de brief van Paulus die gericht is aan de Galaten die u net hebt opgeslagen, net als de keizer uit het sprookje, zijn deze mensen in verwarring gebracht door onruststokers die op het punt staan om deze jonge christenen geestelijk te beroven door hen iets voor te houden dat helemaal niets om het lijf heeft. En wanneer Paulus dit ter oren komt, dan schrijft hij meteen een heftige brief. Hij is wit van woede. Er is geen enkele andere brief in het Nieuwe Testament van Paulus, broeders en zusters, die zo'n keiharde, krachtdadige taal spreekt als de brief aan de Galaten. Nu, om je een beetje hoogte te doen krijgen, van de inzet van deze brief, wil ik u nog een vraag stellen. En de vraag is deze: wat vormt volgens u de grootste bedreiging voor ons getuigenis hier in de vuurtoren? Welke bedreiging zou volgens u het bestaansrecht van deze geloofsgemeenschap volledig kunnen ondermijnen? U hoeft niet luid te antwoorden, maar formuleert u een antwoord voor zichzelf in gedachten. Kijk, moest er zich hier een moreel schandaal afspelen in verband met geld of met seks bijvoorbeeld, dan kan dat inderdaad ons getuigenis zeer ernstige schade toebrengen. Familieruzies in onze kleine gemeente, die zou ons volledig verdelen en misschien zelfs versplinteren. Roddel, achterklap, jaloezie, afgunst, wereldgelijkvormigheid, zelfzucht, die verzieken een getuigenis. Maar er is niets dat een grotere bedreiging vormt voor een getuigenis dan een verdraaid evangelie. Want een namaak evangelie, dat tast een geloofsgemeenschap in de kern aan. Het tast een gemeente aan in het hart van zijn bestaan, broeders en zusters. Want vanaf dat moment, stel u dat fictief voor, vanaf dat moment dat wij van die boodschap uitgaan met elkaar, dat dat ons uitgangspunt wordt, zitten we al meteen fout. Het stuurt ons volledig in een verkeerde richting. En de boodschap, of beter gezegd, de inhoud van de boodschap die wij vanaf dat moment verkondigen, die is verwerpelijk en die is verderfelijk. Als je een gemeente volledig in de war wil brengen, dan moet je beginnen met een evangelie te onderwijzen dat verdraaid is. Want een gemeente die verward is door een namaak-evangelie, dat is net als een autobestuurder die blind geworden is Dat is net als een geschiedenisleraar die geheugenverlies heeft. Dat is net als een kunstschilder die kleurenblind is. Een verdraaid evangelie, dat maakt een geloofsgemeenschap meer dan waardeloos. Meer dan waardeloos. Het is net alsof dat er een nooduitgang is, maar als puntje bij paaltje komt, blijkt dat die nooduitgang volledig versperd is. Het is net als een lift die toegang verleent, maar die u regelrecht voert naar de afgrond, naar de hel. Begrijpt u een beetje, broeders en zusters, voelt u een beetje aan wat de hoge inzet is van deze brief? Laten we een stukje lezen. Galaten hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 12. Dit zegt Gods woord. Paulus, apostel niet vanwege mensen en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt, en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat gij ons zou bevrijden uit de tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. Het verbaast mij dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd, dat geen ander is. Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij eeuwig vervloekt. Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik u ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij eeuwig vervloekt. Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Tot zover het lezen van Gods woord. Wat opvalt, als je deze brief begint te lezen, vanaf de eerste woorden, zie je dat Paulus meteen duidelijk te kennen heeft dat het recht van spreken dat hij bezit, niet van menselijke oorsprong is. Hij is een apostel, een ambassadeur, die recht van spreken is verleend door Jezus Christus en God de Vader. Kijk, Paulus geeft meteen aan dat hij geen woordvoerder is van een bepaalde godsdienstclub, of dat hij een of andere goeroe vertegenwoordigt. Nee, hij is bekrachtigd en gezonden door een bovenmenselijke autoriteit, door God zelf. En van zijn boodschap, daarvan zegt hij het volgende. We hebben het gelezen in vers 11 en vers 12, ik lees het u nogmaals. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van mensen ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Paulus is niet opgedragen door mensen om zijn ding te doen. Nee, wat hij verkondigt is geen menselijk bedenksel dat hem is aangeleerd. Zijn boodschap, zegt hij, is zelfs naar menselijke normen niet aanvaardbaar, noch aannemelijk. Dat is de betekenis van de woorden niet naar de mens. Paulus zijn motivatie die bestaat er niet in om zoveel mogelijk mensen te winnen door hen naar de mond te spreken, want daarvoor is zijn boodschap niet populair genoeg. De boodschap die Paulus verkondigt is geen staaltje van menselijke overredingskracht, maar een bovennatuurlijke openbaring van Jezus Christus, zegt hij. Nu, wat is dan die boodschap die hem op een bovennatuurlijke wijze kenbaar is gemaakt? Is dat dan een of andere mysterieuze wijsheid? Nee. Paulus' boodschap die verkondigt Gods werk in Jezus Christus. Paulus zijn boodschap is niet mensgericht, maar die is Godgericht. Het verkondigt wat God heeft gedaan. En het kloppend hart van het goede nieuws is Jezus' opwekking uit de dood. En dat is voor mensen, volgens menselijke normen beter gezegd, niet aanvaardbaar, nog aannemelijk. Om het populair te zeggen in termen van vandaag, het is wetenschappelijk niet verantwoord. De kern van Paulus' boodschap, broeders en zusters, dat is het historische feit van Jezus' opstanding. En als die opstanding een verzinsel is en geen historisch feit, dan kunnen wij nu beter op café gaan met elkaar. En ik geef tournee generaal. Kijk, broeders en zusters, met die historische opstanding van de Heer Jezus Christus, daar staat of valt alles mee. Daar staat of valt alles mee. De grootste religie vandaag in ons land is met grote voorsprong de wetenschap. Heel veel van mijn vroegere klasgenoten, die zeiden het tegen mij van, ik geloof in de wetenschap. Ik geloof in de wetenschap. En het grootste deel van de mensen in Vlaanderen en België gelooft in de wetenschap. En de toonaangevende leiders van deze religie van de verlichte mens, die claimen vandaag het alleenrecht om alles te kunnen beoordelen volgens de wetten van de wetenschap. Nu laat u alsjeblieft, broeders en zusters, niet om de tuin leiden. Ik zal één ding zeggen vanmorgen, je moet er maar eens goed over nadenken. De proefondervindelijke wetenschap, die is niet bij machte om te kunnen beoordelen of de opstanding al dan niet een historisch feit is. En weet u waarom? Omdat proefondervindelijk onderzoek van de wetenschap, van de moderne wetenschap van vandaag, gestoeld is op onderzoek. En dat onderzoek is op zichzelf historische activiteit. De wetten en conclusies van de wetenschap, die mensen boven alles willen verheffen, die zijn de vrucht van onderzoek dat in de loop van de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Nu het gevolg daarvan is, dat soms op een later tijdstip blijkt dat wat eerder door proeven is vastgesteld, nu niet meer klopt. En dat men dat moet gaan bijstellen. Nu dat bewijst voor ons broeders en zusters dat de wetenschap zelf ondergeschikt is aan de geschiedenis. En dus onmogelijk kan bepalen of de opstanding ja dan nee een historisch feit is dat ooit echt heeft plaatsgevonden. De zogenaamde wetten van de wetenschap zijn niet meer dan menselijke vaststellingen en conclusies die onmogelijk een historische gebeurtenis kunnen verwerpen. Geschiedenis heeft altijd prioriteit boven wetenschap. Neem dat goed mee. Geschiedenis heeft altijd prioriteit boven wetenschap. Of dat een wonder nu werkelijk heeft plaatsgevonden, dat kan enkel op een verantwoorde manier vastgesteld worden door een historisch onderzoek van de feiten. Maar broeders en zusters, de zogenaamde bezwaren van de wetenschap, die zijn niet historisch van aard, maar die zijn filosofisch van aard. Wat bedoel ik daarmee? Men weigert gewoon om het bestaan van een goddelijk wezen en bovennatuurlijke wonderen te aanvaarden. Men weigert dat gewoon. Ik zal een voorbeeld geven. Is professor Etienne Vermeers, ik weet dat u hem kent, hij komt om de haverklap in de media. En hij durft te beweren dat Jezus zelfs nooit geleefd heeft. Is deze man een historicus? Nee, hij is een moraalfilosoof. En dat zegt genoeg. Hij is een moraalfilosoof. En op zijn terrein is hij misschien een autoriteit. Maar dergelijke uitspraken, dat Jezus Christus geen historisch figuur is, dat is historisch gezien volslagen dwaasheid. Dwaasheid. Laat u alsjeblieft niet om de tuin leiden. boodschap van Paulus, van zijn evangelie, is voor de mens onaanvaardbaar. Niet alleen omwille van het wonder van de opstanding, maar ook omwille van de betekenis die Jezus dood en opstanding heeft. Het evangelie is niet alleen gebaseerd op historische feiten, maar het is evenzeer gebaseerd op de goddelijke verklaring van die feiten. Hebben we gelezen in vers 4, ik lees het u nogmaals. Jezus Christus die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat Gij ons zou bevrijden uit de tegenwoordige boze eeuw naar de wil van onze God en Vader. National Geographic en Discovery Channel, dat zijn de zenders waar je nu terecht kan om wetenschappelijke programma's te gaan volgen. En als je naar programma's daar kijkt die gaan over het christendom, over Jezus Christus, dan zie je dat de Heer Jezus daarin gepresenteerd wordt op zijn best, als een wijze leraar. Een voorbeeld tot navolging, zo wordt hij geschilderd, die spijtig genoeg op een tragische wijze de dood heeft gevonden door de kruisiging. En zo zegt men, ja, dat is nu een typisch voorbeeld van de wreedheid en de hardvochtigheid van de tirannie van het Romeinse Rijk. Maar broeders en zusters, Paulus, die laat er echter hier geen twijfel over bestaan. Jezus is gekomen, zegt hij, om zijn leven te geven als een vrijwillige offergave, om mensen te redden. Mensen die hoeven alleen gered te worden als ze zichzelf niet kunnen beredden. Als ze reddeloos en hopeloos verloren zijn, dan moeten ze gered worden. Stel je even een moment voor, broeder en zuster, dat je straks hier naar buiten gaat en je komt aan de kaai en dan ziet je een vrouw die aan het verdrinken is. Ik denk niet dat je ze enige hulp zult bieden als je een handboek naar haar toe werpt omdat ze moet leren zwemmen. Wat dat ze nodig heeft op dat moment is geen onderwijs, maar een reddingsboei. Die vrouw is op dat moment daar helemaal niet gebaat bij. En Jezus is niet in de eerste plaats een leraar, maar een redder, opdat dat hetgene is wat we nu net zo nodig hebben met elkaar. Hij is een redder. En Jezus zijn offerhave is niet zomaar een zelfopoffering. Jezus zijn offerhave is een plaatsvervangend offer. Jezus is de dood gestorven die wij mensen verdiend hadden door een leven te leiden waarin God geen God mag zijn. Ons hoogste goed, dat is onze vrije keuze. Wij doen wat wij willen en er is niemand die moet dicteren wat ik moet doen. Wat dat goed voor mij is en wat dat kwaad voor mij is, dat zal ik wel zelf beslissen. Dank u wel. Iedereen van ons, iedereen heeft vergeving nodig. En het is nu God de Vader zelf, die Jezus plaatsvervangende offer op het kruis heeft aanvaard door hem op te wekken uit de dood. God schenkt nu volkomen vergeving aan wie nu tot Jezus komt en volmondig voor zichzelf erkent reddeloos verloren te zijn en Jezus vergeving nodig te hebben. Maar dat stopt het niet, broeders en zusters. Hebt u het gelezen in vers 4? Jezus Christus die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons zou bevrijden uit de tegenwoordige boze eeuw naar de wil van onze God en Vader. Ga verder, hè? Jezus, zijn dood en opstanding, broeders en zusters, dat is het begin van een gigantische reddingsoperatie. Om mensen niet alleen te verlossen van hun zonden, maar om hen ook te redden uit een wereld die volkomen vervreemd, losgeslagen en verdorven is. Een wereld die volkomen van God vervreemd, losgeslagen en verdorven is. De opstanding, dat is het begin van een nieuw veranderingsproces. Het is een goddelijke tussenkomst waardoor deze wereld verlost wordt en bevrijd wordt van zijn diep gewortelde verdorvenheid. En dat vernieuwingsproces van God, dat is al eeuwen aan de gang. Al eeuwen aan de gang in een duistere en boze wereld, zo lezen we hier. Want het is die levensveranderende kracht van Gods geest die nieuw leven wekt in de harten van mensen die bevrijd worden van die geestelijke dood waarin ze gevangen zijn door zonde en overtreding. Dat is wat er gebeurt. De levensgeest is het watermerk van een christen. De levensgeest is het watermerk van een christen. En daar zal het voornamelijk over gaan, vrienden, in de tweede helft van de brief aan de Galaten. Daar gaat het over de vraag, een nieuw leven door de geest. Wat betekent dat nu? Het tweede deel van de brief is daar volledig aan gewijd. Jezus is niet enkel gestorven en opgestaan tot vergeving van zonden. Dat is superbelangrijk, dat ga je mij nooit niet horen zeggen. Maar Paulus stopt niet waar de meeste evangelisten stoppen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, kijk eens in Galaten 3 vers 1 en 2. Wat zegt Paulus daar? Dus dat is het begin van het tweede deel van de brief. O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? U, wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hij heeft één vraag. Hebt u de geest ontvangen op grond van werken van de wet, of op grond van de prediking van het geloof? Voor Paulus is maar één vraag belangrijk. En die luidt niet zoals u merkt, hebt u vergeving van zonden ontvangen op grond van de prediking? Dat zegt hij niet. Hij zegt heel nadrukkelijk, hebt u de geest ontvangen op grond van de prediking van het geloof? Oh, zoals hij zei. Is dat niet een beetje Pinksters? Nee, dat is niet Pinksters. Dat is Paulinisch. Dat is Paulus zijn boodschap. Vergeving van zonden is in een bepaald opzicht niets nieuws. Kijk eens naar David. En je moet het voor jezelf ook maar lezen. Het wordt aangehaald door Paulus in de Romeinenbrief in hoofdstuk 4. David, die kon voor het kruis een danklied schrijven ter ere van de Heer met de woorden: welzalig is gij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Die broeders en zusters, de vergeving van zonden is super belangrijk. Maar in een bepaald opzicht is het niks nieuws. Wat voor Paulus nu alleen telt, is ook zoals hij aan het einde van zijn brief zegt. En ik wil je even meenemen naar Galaten 6, vers 14 en vers 15. Dan zegt Paulus dit. Let op de woorden. Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. Zie je dat Paulus zegt? Wat zegt hij over het kruis? Kijk, hij zegt het kruis van Christus, dat trekt voor mij een kruis over deze wereld. En niet alleen over deze wereld, maar ook over mij, zoals ik geleefd heb, voor ik het kruis leerde kennen. Want wie dan Paulus was zo'n toegewijde Jood, die leefde onder de wet. Wat zegt hij daarvan? Een kruis daarover. Het kruis heeft er allemaal een einde aan gemaakt. Nu heb ik het kruis van Christus leren kennen. En het enige wat dan nu telt sinds het kruis, is of dat je een nieuwe schepping bent geworden, doordat de geest van God in jou nu woont en werkt. Dat is het enige wat dat telt. De centrale vraag is niet of dat je zonden vergeven zijn, maar of dat je de geest van God ontvangen hebt en een nieuwe schepping bent geworden. Daar gaat het uiteindelijk om. En ik wil je ook die vraag stellen vanmorgen. Bent u een nieuwe schepping geworden? Kunt u met vrijmoedigheid zeggen dat je de geest van God ontvangen hebt? Dat is de absolute hamvraag. Nu, het evangelie van Paulus, en ook van de Bijbel trouwens, Paulus' evangelie is ook het evangelie van de Bijbel, dat verkondigt Gods werk in Jezus Christus. Van begin tot einde is het enkel en alleen Gods werk. Het is zijn plan. Het is zijn tussenkomst. Het is zijn grote reddingsoperatie. En daarom kan en mag hij alleen alle eer krijgen. En daarom roept Paulus ook in dankbaarheid in vers 5. God komt toe, alle heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is Gods werk en geen werk van... We hebben geen enkel aandeel in. Geen enkel. Maar hoe droevig is het dan niet om te zien dat de broeders en zusters in Galatië in verwarring zijn over het evangelie dat Paulus hen in beginsel verkondigd heeft. En daar wil ik een moment bij stilstaan. De dramatische verwarring onder de Galaten over het evangelie. Laten we nogmaals vers 6 en vers 7 lezen. Dan zegt Paulus dit. Het verbaast mij dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd dat geen ander is. Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Als je de inleiding van Paulus' brieven, die gericht zijn aan andere gemeentes, zou vergelijken met deze brief, dan ga je ontdekken dat ondanks Paulus zijn gewoonte, dat hij een woordje van dankbaarheid uit na de Heere God, en voor wat dat hij ziet dat God aan het werken is onder die christenen, ondanks wat problemen dat er ook zijn, dat er hier absoluut geen sprake van is. Er is geen enkel woordje van bemoediging of vertroosting voor deze broeders en zusters. En dat is uniek in de brieven van Paulus. Paulus die valt meteen, zoals u merkt, met de deur in huis, omdat hij zo onder de indruk is dat deze jonge gelovigen, die misschien 6 maanden bekeerd zijn, niet veel langer, Paulus' evangelie hadden aangenomen en nu, zoals je ziet, zich wenden tot een ander evangelie. Die hele reddingsoperatie van God, dat nieuwe scheppingswerk dat God in het leven heeft geroepen, in en door de Heer Jezus Christus, waartoe God deze mensen ook geroepen had, dat dreigen deze kersverse christenen los te laten. Maar hebt u op de bewoording van Paulus gelet? Hij zegt niet dat zij zich van het evangelie hebben afgewend om zich nu tot een ander evangelie te keren. Dat staat er niet. Wat zegt hij? Het verbaast mij dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. Door het evangelie los te laten, hebben deze mensen zich niet afgekeerd van Paulus, maar van God. Zij hebben God de rug toegekeerd. Het woordje in de oorspronkelijke taal is zeer krachtig. Het betekent op andere plaatsen verraad plegen. Dat is het grote drama hier in deze situatie. Door het evangelie los te laten, dreigen deze mensen deserteurs, overlopers te worden en ontrouw te worden aan die persoonlijke relatie met de Heere God, die gemeenschap, waartoe het evangelie van de Heer Jezus Christus hen geroepen had. Dus het is hier niet zo, lieve broeders en zusters, dat deze mensen hier gewoon even van mening zijn veranderd. Iets in de zin van, wel, eerst zag ik het zo, maar nu zie ik het eigenlijk een beetje zo. Nee, dan had het hem niet over. Deze mensen hier, die keren zich af van het apostolisch evangelie. En automatisch verliezen ze de gemeenschap met de Vader, waarvoor de Heer Jezus zijn leven had gegeven aan het kruis. Deze mensen keren zich daarvan af. Begrijp je niet waarom dat Paulus zich zo haast om te zeggen, ik ga nogmaals die woorden lezen, het verbaast mij dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd dat geen ander is. En daarom heb ik gezinspeeld op dat sprookje van morgen van de nieuwe kleren van de keizer. De ander evangelie waar dat deze mensen zich nu naartoe wenden, heeft helemaal niets om het lijf. Niets. Ze staan net zoals de keizer in een blootje. Het andere evangelie is gewoon geen goed nieuws. Het is zeer slecht nieuws. Want er is geen enkele hoop in dat andere zogenaamde evangelie. Het geeft een totaal andere uitkomst, een totaal andere bestemming, en dat is een ramp. En Paulus, die wil dat kost wat kost voorkomen. Ziet u hier wat er in de weegschaal ligt? De grootste bedreiging, broeders en zusters, voor een geloofsgemeenschap, voor een kerk, dat vormen zij die ook vandaag verwarring brengen door het evangelie bewust of onbewust te manipuleren en het evangelie verkeerd voor te stellen. Want Paulus zegt, als je gaat richten op een ander evangelie, dan keer je af van God. En als je afkeert van het evangelie, van de genade die in Jezus Christus wordt aangeboden, dan keer je automatisch af van de God van alle genade. En als je afkeert van de apostel die dat evangelie heeft gepredikt, dan keer je af van God die deze apostel heeft gezonden. Het is hier niet zomaar niks, broeders en zusters. Nu, hoe dat evangelie anders is, waar hierover gesproken wordt, van het evangelie dat ze aangenomen hebben, het apostolische evangelie van Paulus, dat hen verkondigd was en dat zij aangenomen hebben, dan gaan we in de komende keren, zo de Heer wil, uitvoerig bij stilstaan. Want het is veel te belangrijk. Veel te belangrijk voor ons allemaal, broeders en zusters. Er zijn duidelijk twee verschillende evangelieën hier die gepresenteerd worden in dat stukje. Paulus een apostolisch evangelie en het evangelie van die onruststokers, die verwarring zaaien. Twee verschillende boodschappen die uiteindelijk ook leiden tot twee verschillende bestemmingen en twee verschillende conclusies. Laten we maar lezen vers 7 tot en met vers 10 opnieuw. Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, Paulus sluit zichzelf in, hè? Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij eeuwig vervloekt. Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij eeuwig vervloekt. Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God, of tracht ik nu mensen te behagen? Als ik nog mensen behagen, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Deze twee boodschappen hebben twee verschillende uitkomsten. En zelfs nu, op dit moment, hebben deze evangeliën een verschillende uitkomst. Kijk eens wat Paulus zegt in vers 10. Hij moet ook, nu, zegt hij, een keuze maken. Hij moet een keuze maken. Ofwel, zegt hij, moet ik kiezen om een dienaar van mensen te zijn, of moet ik kiezen voor een dienaar van God te zijn. Hij kan zich ofwel inzetten om mensen te behagen, of hij kan zich inzetten om God te behagen. Maar één ding is zeker, allebei samen, onmogelijk, hè? Het is tien of het is taander. Ofwel zoek je mensen te behagen, ofwel zoek je God te behagen. En dat is wat Paulus heel duidelijk hier voor zichzelf uitmaakt. En dat sluit ook volledig aan bij wat hij al gezegd had in vers 6. Als je je richt op een ander evangelie, dan keer je je af van God. Dus zie je dat die twee evangelieën twee verschillende richtingen uitgaan. De hoorders in twee verschillende richtingen ook drijven. Het apostolisch evangelie, dat drijft u in de gemeenschap met God en zijn gunst. Maar het andere evangelie, dat brengt u in de gunst bij mensen, maar het drijft u wel weg van God. Ziet u? Twee totaal verschillende richtingen worden hier aangegeven. Maar niet alleen hebben beide evangeliën een verschillende uitkomst, nu, kijk eens wat Paulus zegt, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij eeuwig vervloekt. Als je nog niet begrepen hebt, vers 9, zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij eeuwig vervloekt. Anathema staat hier in het Grieks. Die Paulus, wat doet hij hier? Wel, die roept God aan om allen te straffen en eeuwig te vervloeken die mensen misleiden in zo'n levensbelangrijke kwestie als het evangelie. En dat is een uitermate ernstige zaak, broeders en zusters. Ik weet het, u moet misschien niet slikken vanmorgen. Dat zijn harde woorden die u misschien moeilijk te rijmen vindt met de boodschap van Jezus Christus. Hè? De andere wang toekeren, vergevingsgezind zijn, niet oordelen. Maar dat is niet het complete plaatje. Dat is niet het complete plaatje. Wij associëren de Heer Jezus met liefde en dat is terecht. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Als het gaat om misleiding, als het gaat om anderen afvallig te maken, dan spreekt de Heer Jezus even harde woorden als Paulus. Kijk maar eens naar Markus hoofdstuk 9 vers 42. Moet het niet opslaan? Ik ga het u voorlezen. Dan zegt de Heer Jezus, en wie een van de kleinen die in mij geloven, een aanleiding tot vallen is, het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen was. Het is niet toevallig dat Jezus harde woorden en Paulus harde woorden beiden betrekking hebben op mensen die anderen misleiden als het om zaken gaat die de eeuwigheid betreffen. Denk er maar eens goed over na. Als wij, vrienden, nu in Gods plaats gaan staan en een boodschap vertellen die anderen misleidt, die anderen de verkeerde kant uitsturen, dan bevinden we ons in de meest gevaarlijke situatie die je maar van je leven kan bedenken. Als u zich in Gods plaats stelt door een anderen het evangelie te verkondigen, en het evangelie is niet in overeenstemming met het apostolische evangelie, en u stuurt anderen de bos in, dan bevind je je op zeer glad ijs. En op de gevaarlijkste plaats dat je ooit maar kunt inbeelden dat je kunt staan. God is niet mals, broeders en zusters, voor hen die het vertrouwen van zijn kinderen misbruiken om hen te misleiden. Zij die hier, die jonge gelovigen in Galatië, misleiden, een ander evangelie voorhouden, die zullen voor eeuwig vervloekt zijn, zegt Paulus. Die twee verschillende boodschappen, lieve vrienden, die leiden tot twee totaal verschillende bestemmingen. En dat zie je nu toch ook? Dus zie je hoe ernstig dat het is? Wie ook maar iets afdoet, of iets toevoegt aan het geweldige goede nieuws, wat we juist overlezen hebben, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou bevrijden uit de tegenwoordige boze eeuw. Als je daar iets van afdoet, of iets aan toevoegt, die zij vloekt. Zegt Paulus. Ziet u wat dat de inzet is van deze brief? Toen ik woensdagavond op de bidstand kwam, was ik al een hele dag ondergedompeld in die dingen hier. En toen dat gij die op een bepaald moment tot de Heer bad en vroeg om meer inzicht en meer licht om het evangelie beter te begrijpen, dan kon ik meer dan ooit dat van harte amen opzeggen. We leven in een tijd, broeders en zusters, dat christenen slordig omspringen met de boodschap van het evangelie. De drang om laagdrempelig te zijn, om mensen te winnen voor Christus, dat kan heel gemakkelijk verwateren in een boodschap die mensen zoekt te behagen. En dan beheven je op zeer glad ijs en de uitkomst is een regelrecht drama. God houdt van jou en hij heeft een plan voor jou? Vergeet het maar, hè. Dat is niet het evangelie. Het evangelie gaat niet over mensen, het evangelie gaat over God, wat God heeft gedaan. Broeders en zusters, ik hoop dat de Heer jullie ogen daar allemaal voor opent. En dat iedereen beseft hier dat je daarin verantwoordelijkheid hebt. Want jullie hebben allemaal de verantwoordelijkheid en de opdracht om het evangelie te verkondigen. En jullie hebben allemaal de opdracht om erop toe te zien dat van hier, vanaf deze plaats, het apostolische evangelie verkondigd wordt. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Jullie zijn toehoorders. Die brief is gericht niet aan de oudsten in Galatië, kijk maar goed, is gericht aan alle broeders en zusters. Dat is jullie verantwoordelijkheid. En ik hoop dat we dat zeer ernstig nemen, want het belangt jullie allemaal aan. Het apostolische evangelie, dat is niet mijn stokpaardje. Ik hoop dat je nu begint te begrijpen waarom dat ik daarvoor ijver. En alles voor over heb om ervoor te vechten dat dat gepredikt wordt. En niks, maar ook niks anders. Ik hoop dat je daar ook liefde voor krijgt. Want laten we eerlijk zijn, het zal u niet sympathieker maken onder de christenen. En ik weet waarover ik spreek. Het zal u niet sympathieker maken. Maar ik hoop dat de liefde voor de Heer Jezus Christus En de liefde voor het evangelie jullie dierbaarder is dan het welbehagen van mensen. Want alleen langs die weg kunnen wij de Vader behagen als dienaars van Jezus Christus.